In hoofdstuk 2 wordt niet alleen, wordt niet specifiek het Joodse volk, maar nog specifieker de priesters daarin toegesproken. Ik moet daar altijd meteen bij grijnzen. Dat mag natuurlijk niet, schijnt het, maar ik kan het niet goed onderdrukken. Want we hadden het net al even, maar ik probeer er overheen te gaan. We hadden het even over de beruchte kwestie van de Joodse identiteit. Wie is een Jood? Die vragen worden overal ter wereld en vooral in het Jodendom nog steeds gesteld. Overal problematisch. Of dat nou in Amsterdam is of in Jeruzalem bedoel ik. Men weet het niet goed. En de Joden zelf zijn het er uiteraard ook oneens over, vanzelfsprekend. Met andere woorden, we weten niet goed wat een Jood eigenlijk is. En je mag het nooit vertellen, maar ik doe het altijd, omdat ik het gewoon leuk vind om te vertellen. Niet om lelijk te doen, maar gewoon om te vertellen. Wij weten, dit is gewoon geschiedenis, wij weten dat het grootste, de veruit het grootste deel, in elk geval van de Askenazische Joden, helemaal niet van Juda afstamt, maar alleen de Joodse godsdienst aanhangt. Dat is historisch bepaald. Die volkeren daar in Oost-Europa, die zijn en bloc tot de Joodse religie overgegaan en zijn sindsdien Joods. Maar dat betekent niet dat ze van Juda afstammen. Heb je nog een probleem? Zijn het Joden of niet? Hangt er maar vanaf wat je eronder verstaat, maar het is hoogst twijfelachtig. En er zijn er die zozeer de nadruk leggen op de 10 stammen van Israël en waar die gebleven zijn, dat ze aan de andere kant, ter wille van het contrast, ook altijd op deze dingen wijzen en zeggen, nou ja, wat zich tegenwoordig Jood noemt, is helemaal geen Jood, want stamt niet van Juda af. En inderdaad, dat valt nog redelijk te bewijzen ook. Niet dat het je ergens brengt. Waar het maar om gaat is dat naar Bijbelse maatstaven niet afstamming doorslaggevend is, maar het erfrecht. En wie trouw is aan de vader, erft van de vader, ook al stamt hij niet eens van die vader af. Hebben die ook nog? Met andere woorden, zodra je als Jood gaat gedragen en jezelf als Jood beschouwt en tot de Joden rekent, ben je een Jood. Ook naar Bijbelse maatstaven. Daarom zijn wij zonen van Abraham. Al stammen we ook van de hunnen of de zijnen, weet je veel. Maar goed, dat is bij Parijs, de zijnen, maar goed. Van wie we ook afstammen, doet dan weinig de zaken. Wij wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, met dank aan Romeinen hoofdstuk 4. En daarom zijn wij als gelovigen Abrahams zaad en dus Abrahams erfgenamen, Galaten 3. Om maar eens wat te zeggen. Erfgenamen, daar gaat het maar om. En dus is Abraham vader aller gelovigen. Niet omdat alle gelovigen van hem afstammen, want het heeft er heus verder niks mee te doen. Maar wat ik maar bedoel te zeggen, dit is voldoende denk ik, wat ik maar bedoel te zeggen, dat het dus een hele moeilijke, vage, mistige aangelegenheid is, wie is een Jood en wie niet. Het is niet voor niks dat ook het Nieuwe Testament enige malen die vraag aan de orde komt. Wie is een Jood en wie is het niet? Maar nou nog een moeilijkere. Wie is binnen het Jodendom een priester en wie niet? Het is nog moeilijker. Want je kunt je natuurlijk wel als Jood gaan gedragen. Dat wil zeggen, Joodse tradities erop nahouden en een kromme neus laten aanmeten. Schijnt niet meer te hoeven tegenwoordig, maar vooruit. Maar je kunt je wel als Jood gaan gedragen, dan word je geacht Jood te zijn. Daar komt het ongeveer op neer, er komt wat meer bij te pas. Maar iedereen kan Jood worden als hij dat zou willen. Er is altijd wel een rabbi die dat accepteert, dus dat kan. Maar priester worden binnen het Jodendom, ja, dat is nog moeilijker. En zal ik het eens van de andere kant zeggen? In de eerste plaats, God zelf heeft het volk verstrooid. Dat wil zeggen, het land uitgejaagd. Dat klinkt wat lomp, maar dat is toch wat er gebeurd is. Hij heeft hen verstrooid, onder alle volkeren. In overeenstemming met wat hij aangekondigd had. En het resultaat is dat de Joodse identiteit een hoogst twijfelachtige zaak is. Maar een nog vreemder eigenlijk, een vreemder resultaat, is dat de priesterlijke identiteit helemaal een problematische zaak is. Want Jood, nou ja, men erkent het of niet en dan ontstaat een traditie. Sommigen worden als Jood erkend, sommigen niet. Maar bij de priesters gaat dat al helemaal niet op. Men is helemaal vergeten, vreemd genoeg, maar men is helemaal vergeten wie wel priester is en wie niet. En u weet, priesterschap wordt in de eerste plaats bepaald door, bijna uitsluitend. Nou, wordt in ieder geval uitsluitend bepaald door de afstamming van Levi. En daarna weer in bijzonder bepaald door de afstamming van Aaron. En hoe dat nou precies zit, heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar om een of andere reden is het van de Joden niet bekend wie de priesters zijn en wie niet. Kortom, wie de levieten zijn en wie niet. Het enige wat ik weet, meer heb ik er nooit over kunnen vinden. Het enige wat ik weet is dat als een Jood zich Levi noemt, bij zijn achternaam dus, dan zal hij wel een leviet zijn. En iemand die Cohen of Kaan of Koon, want die Amerikanen kunnen er ook wat van, hè. Kaan en Koon en hoe ze maar heten, dat is allemaal verbastering van Cohen, is erkend. En dus zullen ze wel priesters zijn, want Levi wijst op de stam van Levi en Cohen betekent nou eenmaal priester. Dus iemand die zo heet zal het wel zijn. Maar ja, ik ken iemand die heet Timmerman van zijn achternaam en hij is geen Timmerman. Ik bedoel, ja... het wordt toch hoogst twijfelachtig. Nederland loopt vol met mensen die een achternaam hebben die verwijzing is naar een beroep. Wij kennen, mijn mevrouw weet het altijd precies op de som. Je hebt in Nederland de keizer, de koning, de admiraal. En je hebt, ja, je hebt ook toiletpapier, ja. Maar die bedoelde ik niet, de keizer, de koning, de admiraal, de prins, de ridder, ja, inderdaad, ja, voor ik je vergeet. De ridder heb je ook nog. Maar slaat allemaal nergens op natuurlijk. Ze moesten een naam hebben. Toen hebben die de helft van Nederland heeft toen voor de gein aan die Franse ambtenaren, want dat was het 1811 geloof ik, hè, aan die Franse ambtenaren een of andere geinige naam opgegeven. En zo is het gekomen. Ik bedoel, en dan kun je wel Cohen noemen, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook inderdaad een priester bent. Ik bedoel, men weet het niet. En dat men het niet weet, wordt beargumenteerd door, nou ja, daar is een geslachtsregister voor nodig om het te kunnen aantonen. En die zijn er niet meer. Nee, die zijn er niet meer, nee. Ik vind het toch redelijk vermakelijk. Maar van de Joden als zodanig zijn die er ook niet. Het officiële verhaal is, ik vind het iets te smal, maar het officiële verhaal is dat met de verwoesting van de tempel ook de complete bevolkingsadministratie van het Joodse volk verdwenen is. Zo, die er geweest zou zijn, zal het wel waar zijn. Ik vraag me altijd af in hoeverre die er geweest is. Maar goed, dat doet nou weinig ter zake. Wat ter zake doet is, wij weten het niet. Dat wil zeggen, het Joodse volk is verstrooid en we weten niet, eigenlijk niet wie het is. En we weten, en de priesters, die zijn helemaal al niet aan te wijzen. Nou goed, maar omdat men in de synagogen nu eenmaal al priesters nodig heeft, heeft men enige mensen die men Cohen noemt, of voet me heet, mag of Levi, andere spijkerbroekenmakers, Lois, dat is precies hetzelfde als Levi. Die beschouwt men dan maar voor het gemak als priester, en dat is het dan. Maar ze zijn er niet. En niet alleen is er geen tempel, er is ook geen priester, laat staan een hoge priester. Men moet het met rabbies doen, is die nooit opgevallen? Als ze een beetje zekerheid hadden over de priesterlijke afkomst, ook van de Levi's en de Kohenen, dan zou men wel een hoge raad hebben, maar die is wel een soort hoge raad, maar die bestaat niet uit priesters, uit rabbies, omdat men officieel helemaal geen priesters meer heeft. Geen tempel, geen priesters en eigenlijk nauwelijks een aantoonbaar Joods volk. Nou ja, volk dat leeft volgens een traditie die hier in de Bijbel van Gods wegen veroordeeld wordt. En dat is dus een heel belangrijk aspect van deze Bijbelboeken natuurlijk. Want het slaat de grond uit zelfs onder het bestaan van een Joods volk. Hoezo Joods? Hebben die nog? Dat betekent zo goed als niks. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. We kennen de begrippen, maar inhoud hebben ze nauwelijks. Want in onze dagen is officieel heel dat Joodse volk terzijde gezet, of hoe je dat maar zeggen moet. Ik weet nooit de goede term daarvoor. Verstoten mag je niet zeggen van Paulus de Straatman. Dus dan zeggen we terzijde gezet. Dat wil zeggen de takken zijn afgehouden. Dat mag je in ieder geval zeggen, want zo staat het in Romeinen 11. En er zijn andere takken voor in de plaats gezet. Maar wat er voor in de plaats staat, is in de praktijk wel degelijk de gemeente. Dat dat omstreden is, ja, dat is zo, maar ik zou niet weten welke Bijbelse waarheid niet omstreden is, dus ik trek me er maar niet al te veel van aan. Het volk Gods in onze dagen is niet dat Joodse volk dat je niet eens kunt aanwijzen met priesters die het helemaal niet heeft en een tempel die er überhaupt dan ook niet is. Het volk Gods in onze dagen is een heel ander volk. Nou ja, heel ander, maar het is een heel ander volk, ja. Dat is de gemeente in de praktijk. En dat zijn wij dus. En die twee worden hier ook tegenover elkaar gezet eigenlijk. Nu, gij priesters, tot u wordt dit gebod. Tot u komt dit gebod, tot u wordt dit gebod. Gezonden mag van mij ook, dat maakt me niet uit. Dat wil zeggen, dit wordt gericht aan het adres van de priesters. Wie dat ook zijn mogen, maar in de dagen van Maleachi waren die er nog. En 400 jaar later in de dagen van de Heer Jezus. En de apostelen uiteraard ook, maar daarna toch echt niet meer. Indien gij niet zult horen en indien gij het niet zult ten harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. En ja, ik heb ook alreden elk een derzelve vervloekt, omdat gij niet ter harte neemt. Nog een keer, indien gij niet zult horen, impliceert dat zij niet hoorden. Het Joodse volk niet, maar de priesters die verantwoordelijk waren voor de dienst aan de Heer, in de eerste plaats niet, en daarom worden ze apart toegesproken. Zoals ook elders, in de Oud-Testamentische profetie, waar de leidslieden van Israël en vaak ook de priesters en soms de profeten worden toegesproken. Rechtstreeks, omdat zij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn uiteraard. Dat komt omdat er nog geen democratie was, dus dan kon je nog de leidslieden van het land aanspreken. Nee, in onze dagen hoef je dat niet te doen. Er is toch niemand verantwoordelijk. In een democratie is niemand verantwoordelijk. Daarom kan het ook niet zo lang bestaan. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de priesters worden toegesproken. Indien gij niet zult horen. Ze horen namelijk niet. En hebben dat blijkbaar ook nooit gedaan. Want hier vanaf het begin wordt het vastgesteld. Ze horen niet. Dat is ook een goede reden voor. Heel die Joodse godsdienst heeft men zelf bedacht in de ballingschap. Daar heeft men gezeten van, nou zitten we, dat is heel makkelijk te vertellen hoor, er is ook niks moeilijks aan. En historisch voorkomen, juist, daar was dat ongelovige Joodse volk, was in de ballingschap verdwenen, was van Gods wegen weggevoerd naar Babel, zal ik maar zeggen. En de Heer zei, zoek de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden, enzovoort. Dus Jeremia was dat, waar dat staat. En daar in de ballingschap dachten zij, ja, we zitten hier nou als Joden, zitten we hier bij elkaar, maar we moeten toch wat doen om onze identiteit te bewaren. U weet wel, zo gaat dat met emigranten. En immigranten tegenwoordig, ja, dat woord kenden wij in Nederland vroeger niet. Maar tegenwoordig kennen we emigranten niet meer, maar alleen nog immigranten. Nou goed, in elk geval, die kruipen bij elkaar namelijk en stichten een vereniging. U weet wel, de Nederlandse kolonie in waar het maar was, om van de Turkse kolonie in Nederland maar te zwijgen. Die kruipen bij elkaar en proberen vast te houden aan hun oude tradities. En wij maar zeggen, ze moeten integreren. Nou, dat hebben Nederlanders in het buitenland ook nooit gedaan. Nou ja, een enkeling. En in Nederland zijn er ook inderdaad autochtonen die ook nooit geïntegreerd zijn, overigens. Dat noemen ze onaangepaste mensen, weet je wel. Er zijn asociaal, heet dat. Laat het maar, hè? Die zijn nooit geïntegreerd. Maar goed, dat doet er ook helemaal niet toe. Maar waar het om gaat is dat de Joden daar in het buitenland gedacht hebben, wij moeten toch onze identiteit bewaren. En wat is er nou specifiek aan ons? En zo hebben ze een religie ontwikkeld. Als een, op voorhand, als een dood systeem, overigens. Omdat het de herinnering was aan het land aan Jeruzalem enzovoort, en de specifiek Joodse attributen, zoals daar zijn de tempel in Jeruzalem en de dienst aan Jehovah. Niet van harte, maar dat was toch kenmerkend voor het Joodse volk in Juda en rondom Jeruzalem enzovoort, van het Tweestammenrijk. En toen heeft men een Joodse traditie opgebouwd. Dat doet men in Nederland met de christelijke, die bouwt men op. Gaan mensen om de tafel zitten en die gaan zitten bepalen hoe christenen zouden moeten leven en vooral hoe de kerkdiensten eruit moeten zien enzovoort. Hè. Dat kun je vooraf studeren, ook bij een liturg van je vak. Ik noem maar wat, hè. Dan heb je doorgeleerd voor hoe een kerkdienst georganiseerd moet worden, hoe het eruit moet zien. Zo gaat dat gewoon, en welke liederen er gezongen moeten worden, en wat er wel of niet in moet staan, enzovoort, en welke toonsoorten, dat moet, hoort er allemaal bij, hoor. Ja, onze traditie, en onder het Jodendom is dat precies zo gebeurd. En die hebben dus zo'n traditie opgebouwd, met voorschriften tot in alle details van het leven, en zeker tot in alle details van, niet de tempeldienst, want die tempel was er niet, dus hoe heeft men dat opgelost? Men heeft het leerhuis, de shul, uitgevonden. Nou ja, dat heette toen ook niet zo, men noemde het met de Griekse naam, de synagoge, de vergadering heet dat, hè? In gewoon Nederlands, in Griekse synagoge. En het is vermakelijk genoeg dat een van de belangrijkste Joodse instellingen aangeduid wordt, niet met een Hebreeuwse naam, maar met een Griekse naam, synagoge. Hebben die ook nog? En de andere, de naam is die van de shul, maar u weet dat is Jiddisch en dat is vermengd met het Duits. En dat komt omdat zoveel Duits sprekende volkeren overgegaan zijn tot het Jodendom. Vinden de Duitsers zelf ook niet leuk, maar het was wel zo. En vandaar dat Jiddisch, de taal der Joden, in belangrijke mate Duits is, vermengd met Hebreeuws uit de synagoge. Dit is nou wat je een gatspen noemt. Maar goed, dat leg ik een andere keer wel uit, hè. Ja, van alle talen ter wereld, notabene Duits, dat hou je toch ook niet voor mogelijk. Maar vooruit. Maar men heeft dat uitgevonden in de ballingschap. En heeft dat vervolgens uit de ballingschap meegenomen, maar het heeft met geloof niets van doen. Het heeft wel van doen met cultuur. En cultuur en religie zijn aanverwante begrippen die elkaar in hoge mate overlappen. Maar met geloof heeft het niks van doen. En dus staat er, indien gij niet zult horen, want tot nog toe hadden zij dat niet gedaan. Deze Joodse priesters, begrijp je me goed, voor zover er voorheen priesters geweest waren, waren ze gewoon uit de stammen Israëls. En die hebben in de loop der geschiedenis nauwelijks dienst gedaan. Ze hebben begonnen pas werkelijk dienst te doen, systematisch. In en eigenlijk dus na de Babylonische ballingschap en toen er na de terugkeer uit de ballingschap een tempel gebouwd werd. En dat was in de dagen van Haggai, Zacharie en Maleachi, deze dagen dus. Toen begon dat allemaal. En in plaats van dat de Heer het feestelijk inwijdt en zegt jullie zijn op de goede weg, ik zal je een handje helpen nog. Zegt hij, het is niks. Ik blief het niet. Ik word erdoor beledigd zelfs. En hij zegt... En als je dan vraagt, wat zouden de Joden dan moeten doen, is het antwoord, geloven, horen namelijk. Indien gij niet zult horen, kortom, indien gij niet zult ter harte nemen, en daar krijgen we een taallesje, want horen en ter harte nemen is dus hetzelfde. En daarom staat er in het Nieuwe Testament, met het hart gelooft men. Daar hebben mensen heel moeilijk over gedaan, maar hart is gewoon, is niet primair dat orgaan, die spier, die holle spieren die we ergens in onze borstkast hebben, die de bloed rondpompt. Hart is gewoon de inwendige mens en is helemaal ontastelijk, onzienlijk en zo. Het is de geest van de mens, het denken, de inwendige mens, het hart is het inwendige. En geloven, horen, doet men met de inwendige mens. Niet met de uitwendige, horen doe je niet maar met oren. Want dan, u weet hoe dat verhaal zit, de buis van Astagius en hoe heet het ook weer, aanbeeld. En wat was het ook alweer, zal een hamer aan te pas komen ook dan. Ik ben het allemaal een beetje vergeten hoe dat ook alweer zit. De hele smitsen daar binnenin. Maar in ieder geval, dat is niet het, waar het om gaat. Waar het om gaat is dat onze harten geopend worden en dat hetgeen wij horen ook inderdaad in onze harten, gemoed, harten geplant zou worden en daar dus wortel zou schieten. Dat is horen. Zie? En dus ter harte nemen. Ter harte nemen wil zeggen opnemen, aanvaarden in de inwendige mens uiteraard. In ons gemoed. Vandaar zalig zijn de zachtmoedigen. Het is de uitdrukking die wij kennen uit Deuteronomium 30. Ik haal hem heel dikwijls aan omdat ik het als een soort standaardvers beschouw. Deuteronomium 30, waar staat, er komt een tijd dat Israël het weder ter harte zal nemen onder de heidenen. Namelijk, men zal zich alsnog bekeren tot de Heere. Vind ik ook altijd een prachtige uitspraak. Omdat er heel expliciet staat hoe dat gebeuren zal. Namelijk, wanneer, dat is Deuteronomium 30 vers 1, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Dezelfde uitdrukking. Zo zult gij weder ter harte nemen. Onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Zodat er weinig hoop is voor de bevolking van de tegenwoordige Joodse staat. De Bijbel zegt weliswaar dat het volk als zodanig, begrijp je goed, niet alleen de Joden, maar alle 12 stammen van Israël, Deuteronomium 30, dat ze weliswaar tot geloof zullen komen, maar niet in het land, maar onder alle volken waarheen de Heer hen verdreven had. Dat wil zeggen in het buitenland. Zodat de positie van een Israëliet in het buitenland hoopgevender is dan de positie van een Israëliet of Jood in het land. Want in het land komt het oordeel, daar komt de verwoesting over. En van het buitenland staat, nou ja, daar zou men zich bekeren. Dat geldt natuurlijk ook niet voor allen, maar het volk als zodanig wel. In elk geval, de bekering van Israël gaat het over. En hier in Malachi 2 staat gewoon, indien gij niet zult horen, indien gij niet zult ter harte nemen, wat hetzelfde is, het is tot geloof komen. En tot geloof komen wil zeggen inderdaad, het woord Gods ontvangen, inderdaad, tot zich nemen. En er staat ook bij wat het resultaat is. Gaat hij weer, Malachi 2 vers 2, indien gij niet zult horen en gij niet zult ter harte nemen, om mijn naam eer te geven. Begrijp je me goed? Dit is een heel simpele gedachte. Als er iets is waardoor men de naam des Heren eer geeft, is het simpelweg door naar hem te luisteren. Wat moeten wij doen om de Heer te eren? Toch gewoon luisteren, of niet? Eer uw vader en uw moeder. Wat doe je dan? Luisteren. Dat lijkt mij toch in de eerste plaats. Hè? Ja, ik sta voorbeelden te bedenken. Ze willen me niet te binnen schieten, maar in gedachten kwam ik binnen bij de koningin. In de kamer, weet u wel. En wat doe je dan? Niks, dan hou je gewoon je mond. Was de bedoeling. Nou goed, wat zou je daar ook te zeggen hebben eigenlijk? Toch? Zij heeft wat te zeggen, mag ik aannemen. Hopelijk, hoop ik echt, maar vooruit. Maar in elk geval, als je voor de Heer staat, hou je mond. Wat je doet is luisteren namelijk. Dat is wat Jacobus zegt en hij ontleent het aan de prediker. Ieder mens zij traag om te spreken en ras om te horen. Ik zeg ook altijd, je kunt wel roepen, Heer, ik prijs u, Heer, ik loof u en wij prijzen uw naam en gij zijt zo groot. Maar soms ben ik bang dat in de herrie die daarmee gepaard gaat, de Heer zich niet verstaanbaar kan maken. Maar wie ben ik? Misschien zit ik ernaast, maar dat lijkt mij zo. Wij hebben tenminste op de zonderschool moeten leren dat de Heer spreekt in het ruisen van een zachte stilte. Waar de vertalers blijkbaar moeite mee hadden, want het moet absoluut doodstil geweest zijn. Zelfs zonder het ruisen bedoel ik, hè? Maar je moet toch wat vertalen, zoiets, hè. Pas als heb ik aan Elia gevraagd, dat weet u toch nog? Toen hij op de Sinaï was, geloof ik. Hè? In het onweer was hij niet, in al die herrie was hij niet, pas toen stil werd, sprak de Heer. En dat is ook wat wij in het Nieuwe Testament leren. Ga zitten aan de voeten van de heiland en dan luisteren, was de bedoeling. Nou goed. Maar het Jodendom is daar te druk mee. Dat wil zeggen, is daar te druk voor, bedoelde ik te zeggen. Die komen niet tot luisteren. Het Jodendom lijkt trouwens meer op Martha. Is altijd bezig. Ze is dan nog niet voor niks. Martha is niet voor niks een uitbeelding van de gelovigen uit de Joden. of van gelovigen die dus onder de wet leven in de praktijk. Altijd druk, maar de heer zegt dat is het verkeerde deel. Nou ja, dat zei hij niet. Hij zei Maria, maar Maria heeft het goede deel gekozen, implicerend dat, dat Martha het verkeerde deel gekozen had. En zich daar nog druk over maakte ook. Zie, stilte. Waar gaat het om? En luisteren. En als men dat doet, geeft men daardoor de Heer eer. Omdat men dan inderdaad zijn eigen gedachten achterwege houdt, om zo te zeggen, zijn eigen ideeën, maar integendeel zich laat vullen met dat wat de Heer geeft. En dat is de eerste, eigenlijk de enige, maar anders krijg ik daar weer discussie over. Maar laten we zeggen, dat is de primaire, meest basale manier om de Heer eer te geven. Men zou hem geloven, domweg. Vertrouwen op hem stellen. Naar hem luisteren. Zich door hem laten onderwijzen. Opvoeden. Wellicht zelfs tuchtigen. Maar in ieder geval, het is de weg die leidt tot heiliging van het leven. En die leidt tot zoonstelling in de toekomst. Daar gaat het toch maar om. Maar de Joden doen dat niet, staat hier. Indien gij niet zult horen en indien gij niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer de Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden. Want als er iemand zou moeten luisteren naar de Heer, zou het de priesters moeten zijn tot wie dit primair gezegd wordt, want de priesters zijn verantwoordelijkheid om dat woord van de Heer te ontvangen en door te geven. Begrijp je me goed, dat zou je eerst zeggen van de profeten natuurlijk, want die zouden het rechtstreeks ontvangen. Maar van de priesters geldt precies hetzelfde, al zouden zij misschien niet met de oren moeten horen, maar ze zouden dan toch gehoor moeten geven aan het woord des Heren, dat zwart op wit geschreven en wel ook aan hen in de eerste plaats was overgeleverd en waarvoor zij verantwoordelijk waren. Zie, en ze zouden de Heer dienen door inderdaad trouw te zijn aan dat woord dat hen toebetrouwd was. Want de uitspraak over de Joden in Romeinen geldt primair voor de priesters onder de Joden, namelijk dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, uiteraard. Maar dan zouden ze wel eerst zelf moeten geloven, en als ze dat niet doen, wordt hen het priesterambt ontnomen. Dat hebben we, dacht ik, vorige keer gelezen uit Hosea 4. De beroemde tekst over het volk dat te gronde gaat door een gebrek aan kennis. En omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Gezegd niet slechts tot de priesters, maar tot het hele volk, maar dus toch weer primair tot de priesters. Hoe dat ook zij, de Heer zegt, als u dat niet doet, zo zal ik de vloek onder u zenden. En ik zal uw zegeningen vervloeken, ja, ik heb ook elk een derzelve vervloekt, omdat gij niet ter harte neemt. Het woordje het staat er niet. Dus gewoon omdat gij niet ter harte neemt. De Heer zendt zegeningen. Zal de zegeningen van Israël vervloeken. Intrekken namelijk, of nog anders vervangen door vervloeking. Logischerwijze, want de zegeningen die de Heer beloofd had, waren op grond van geloof. En de vloek is het tegenovergestelde daarvan dus. Dat is zo met het land. Dat wordt in nogal wat oud-testamentische profetieën naar voren gebracht, dat eigenlijk het land een wat merkwaardig land is, een soort vervloekt land. Want als men daarin woont en men vertrouwt op de Heer, de God des lands, heet hij bij gelegenheid, dan is het een goed toeven. Maar als men die God des lands niet dient, dan eet het land zijn bewoners op, staat er dan bij gelegenheid. In ieder geval in Ezechiël, meen ik me te herinneren. Het land eet zijn bewoners op. En er wordt aangekondigd dat dat ooit niet meer het geval zal zijn, maar dat is pas nadat het bekeerd geworden is. Hè? Nadat het tot geloof gekomen is. En dat is ook zo, want het is een soort vervloekt land. Tot in onze dagen. Maar zegeningen zijn veranderd in vervloekingen. Omdat gij niet ter harte neemt. De uitspraak, ja, ik heb ook elk een derzelve vervloekt, wil zeggen dat ik in ieder geval wil zeggen dat elke zegening veranderd is in een vloek, zodat er geen zegening is overgebleven. Daarna heb ik ook altijd de gedachte dat wellicht elk een niet alleen slaat op de zegeningen, hoewel dat heel goed mogelijk is, nog zo gelezen kan worden, maar dat het ook wellicht van toepassing is op de priesters, elk een der priesters namelijk. Begrijp je me goed, er staat, ik zal uw zegeningen vervloeken, Ja, ik heb elk een derzelfde van die zegeningen vervloekt. Maar dat zou ook vooruit kunnen wijzen op vers 3, namelijk, zie, ik zal u het zaad verderven. Dus hoe je dat ook keert of wendt, er wordt een vloek aangekondigd in de plaats van de zegeningen, maar er wordt ook verderf aangekondigd voor specifiek de priesters. En dat is dus wat wij in onze dagen dus ook kennen onder het Jodendom. Er is niemand die kan aantonen dat hij op grond van de Mosaïsche wet priester is. Met andere woorden, er is verderf gekomen over het priesterlijke geslacht. Zie, ik zal u het zaad verderven. En nog meer, ik zal drek op uw aangezicht te strooien. U vraagt je af waar die drek vandaan komt en het antwoord is gewoon, nou, dat is vlak in de buurt. Er staat erachter, de drek uw feesten. En niet bedoeld als verwijzing alleen maar naar het afval. Drek is afval in het algemeen, hè, in de brede betekenis. En u weet, bij feesten heb je nogal wat afval. Dat moet ook constant afgeruimd worden. Hè? Nou ja. Want in feite is het zo dat al veel eerder, in een bekende uitspraak van Jesaja, hoofdstuk 28, gezegd wordt dat op de tafels van Israël alleen maar afval is. Dat is in Jesaja 28, dus profetisch. Want er staat in Jesaja 28, vers 5, te dien dagen zal de Heer der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn, den, dat wil zeggen, voor de overgeblevenen zijns volks. Wanneer dat is, weten wij ook, want de Heer is een heerlijke kroon en een sierlijke krans in onze tegenwoordige tijd, voor de overgeblevenen van zijn volk, want hij is een sierlijke krans en een kroon, sinds zijn opstanding uiteraard, hè. Sinds hij verheerlijkt werd en uitermate verhoogd, dus sinds zijn opstanding. En hij is dat voor degenen die in hem geloven. En dat zijn in ieder geval de overgeblevenen zijns volks. En het is benauwd, moeilijk, en het voert me te ver om uit te leggen dat ook wij heidenen behoren tot de overgeblevenen zijns volks. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof alleen. Maar goed, dat neemt te veel tijd om daarop in te gaan. Dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het de beschrijving is van de Heer Jezus Christus, de Messias, sinds die er is. Dat wil zeggen, sinds zijn opstanding. Heb je die? Met als gevolg dat wat nu verder volgt, ook over die tijd gaat, sinds de opstanding van Christus, of gewoon sinds Christus. Want er staat, te dien dagen zal de Heer der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn, voor de overgeblevenen zijn volks, en tot een geest des oordeels die ten oordeel zit, en tot een sterkte dergenen die de strijd afkeren tot de poort toe, enzovoort. Ik ga die zin ook niet uitleggen, maar uit het verband moet duidelijk zijn dat dat er twee aspecten zijn aan de tegenwoordige positie van Christus. Dat wil zeggen, enerzijds is zijn heerlijke kroon en sierlijke krans voor degene die in hem geloven, een gelovig overblijfsel, voor daar overgeblevenen. Aan de andere kant zit hij ten oordeel voor degene die niet geloven. Nou ja, dat is ook niet nieuw, want het stond natuurlijk nog verder terug in Jesaja 8, vers 14, waar staat dan zal hij, maar ja, ik haal nou al aan, maar dan heb ik zoveel te doen, hè. Vanuit, dan komen we nooit de Malachi heen. Maar er staat in Jesaja 8, vers 14, ik hoop dat u dat vers alles een keer becommentarieerd hebt. Want er staat, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Tot schrik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. Op de details ga ik nu in, niet in, dat wil zeggen, die wil ik wel noemen, anders dan stikt u er misschien in. Dus dan zeg ik gewoon al, de Heer zou enerzijds een heiligdom zijn, en anderzijds een steen des aanstoots en rots der ergernis. Die heb je toch, hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Ene kant een heiligdom, van mijn part een heilige steen, kan zelfs een rotssteen zijn waarop gebouwd wordt, een tempel bijvoorbeeld, want hij is het fundament dat gelegd is. maar voor anderen is hij een steen des aanstoots. Men struikelt erover. Letterlijk staat hier mijn zinziens dat hij een steen des aanstoots is voor de inwoners te Jeruzalem en daarmee voor het Joodse volk. En weer in het bijzonder een heiligdom, en dus het tegenovergestelde is logischerwijze dan voor de andere 10 stammen van Israël. Maar dat gaat het me nou niet om. Waar we wel om gaat, is dat hij die 2 dingen tegelijk is, maar in verschillende richting. Hij is in de een, voor de een is zijn heiligdom, een heilig ding, kan zelfs nog een tempel zijn, maar een heilig ding. Aan de andere kant, voor anderen is hij een steen waarop men te pletter valt. Steen der struikelingen, rotsteen des aanstoots, of hoe men heten mag. En dat is precies wat Petrus erover zegt in 1 Petrus 2. Hij zegt, voor u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongelovigen wordt gezegd, dat is een steen des aanstoots en een rots der struikeling. Hij is beide tegelijk, snapt u wel, afhankelijk van of men gelovig of ongelovig is. Hij is onze redder of hij is onze rechter. Hij zegent ons, of hij brengt ons onder de vloek. Hij is ons licht, het licht dat in ons aarde schijnt, of hij heeft zich teruggetrokken en dus zijn wij in duisternis. Maar allebei wordt door hem gedaan. Heb je er nog? 1 van de 2. Nou goed, en dat is wat we ook hier in Jesaja 28, want ik ga weer terug de andere kant op nu, wat we in Jesaja 28 vinden. Te dien dagen zal de Heere de Heer scharen. Let op de Heer scharen. Ik weet nog wat ik vorige keer gezegd heb daarover. Bij de Heer scharen. De Heer associeert zich niet zozeer met Israël, maar met alle volkeren eraan. Maar goed. De Heer scharen zal zijn tot heerlijke kroon, tot sierlijke krans. Voor het overblijfsel, implicerend gelovig overblijfsel van zijn volk. Maar aan de andere kant, vers 6, en wat er verder volgt, zou hij een oordeel brengen, feitelijk, over het ongelovige deel van het volk. Waarvan gezegd wordt in vers 7, zij dwalen door de wijn, van de wijn, zij dolen van de sterke drank. Je hebt misschien dat ook wel eens gezien, vroeger zag je dat nogal eens op straat, weet u wel, dan het een of andere zwerver voorbij die per definitie dronken is en de weg niet meer weet. En zingt het schone lied, show me the way to go home, maar vooruit. I'm tired and I want to go to bed, maar ja, men weet niet waar het bed staat. Dus men is de richting kwijt, men is alle gevoel voor realiteit verloren. Dat is wijn, sterke drank, dat wil zeggen religie doet dat, in de negatieve zin hier. Ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet, die beide verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van het woord Gods, de priester en de profeet dwalen van de sterke drank, zij zijn verslonden van de wijn, zij zijn stom dronken. Kunnen geen woord meer uitbrengen, maar goed. Zij zijn verslonden van de wijn, dus een prachtige woordspeling, normaal gesproken is het andersom, hè? Men verslindt de wijn, maar als men de wijn verslindt, wordt men verslonden door de wijn. Een variant op, als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Dat is weer een ander lied, maar vooruit. Met dank aan de Millers. Ja, 1948. Maar goed. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden door de wijn. Zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. Zij waggelen in het gericht. Let op, zij dwalen in het gezicht, in hun visioenen. Ze weten niet meer wat ze zien. Zij waggelen in het gericht. Dat wil zeggen, zij leven onder het oordeel, het gericht, en kunnen zich daaronder niet staande houden. Want alle tafels, heel aardige beeldspraak, alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Heb je dat? Wat staat er op tafel? Wat was er opgediend? Niks, het is allemaal uitspuwsel en drek, zodat er geen plaats is. Men heeft toen het woord schoon ingevuld, van mijn part. Maar de bedoeling is natuurlijk, er is geen plaats om er iets fatsoenlijks op te zetten. Dat wil zeggen, de tafels zijn een beeld van gemeenschap, zeggen we meestal, omdat wij christenen dat nog net redden, wat de symboliek betreft, maar eigenlijk, tafels zijn een beeld van cultuur. Nou ja, dat is van gemeenschap. Van een gemeenschappelijke wijze van leven. Daarom worden wij geacht aan te zitten aan de tafel des Heren. Zo overdrachtelijk mogelijk, wij hebben zijn wijze van leven geaccepteerd. Wij leven in gemeenschap met hem en alles wordt uitgedrukt door dat woord tafel. Bij andere gelegenheid zeg ik weer, voedsel, eten en drinken in de Bijbel is de uitbeelding van heel het leven. Maar de tafel drukt uit dat men hetzelfde eet en drinkt, omdat men aanzit aan één tafel. En dat is dus heel het leven, één cultuur, dus inclusief één religie. En dus alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Dat wil zeggen, er is binnen dat systeem, binnen die cultuur, wat een echt plechtig woord is in dit geval, is binnen die cultuur helemaal niks goeds. Er valt helemaal niks te eten. Er is geen leven. Het is allemaal afval. Het is allemaal 100% waardeloos. Hebben we die nog?
Vers 6. Die de strijd afkeren van de koor toe.
Ja, daar heb ik met opzet niet op ingegaan, broeder. En het wou ik maar even zo houden, omdat ik dan helemaal zo ver van het onderwerp afkom. Het is allemaal beeldspraak natuurlijk, waar ik, maar het gaat mij om de lijn en het gaat mij om de betekenis van het woord drek en de tafel dus. Hè. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is voor het echte voedsel, het woord, het brood des levens. En vandaar dat het Nieuwe Testament begint met er was voor hem geen plaats in de herberg. Het is hetzelfde idee. De Heer zendt degene die beschouwd wordt als het woord gaat, er is geen plaats voor. Er wordt weliswaar gelegd in een kribbe, dat is een voerbak. En bovendien in Bethlehem, want het loopt tegen kerst alweer hoor. En in Bethlehem, het huis van het brood, weet u wel. Maar er is geen plaats uiteraard. De tafels zijn vol uitspuwsel of anders de herberg is vol. Maar het is hetzelfde. Alleen dit is iets nog negatiever eigenlijk, hè. Er is geen plaats. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En daarvoor zou plaats zijn, uiteraard. Maar daarvoor is geen plaats, want elk godsdienstig systeem is altijd keurig volgebreid en afgehecht, zeg ik altijd. Daar is geen plek meer over. En dat is helaas in het christendom ook. En men heeft in feite de Bijbel ook helemaal aan de kant geschoven. Men heeft er iets anders voor in de plaats gesteld, door eigen filosofie, liturgie trouwens ook eventueel, maar door eigen breiwerk zeg ik altijd, maar daarvoor, daarin is geen plaats meer voor het woord God. Nou goed. Aan wie zou je dan de kennis leren? En dan zou ik gewoon door kunnen lezen in Hosea 4, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Daar komt het op neer. Aan wie zou je de kennis leren, aan wie zou je het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, we hadden nog steeds melk nodig, ze begrepen de eerste beginselen van het woord Gods dus niet, met dank aan 1 Korinthe 3 Hebreeën 5, dan gaat het wel over de gemeente, maar de beeldspraak is exact dezelfde uiteraard, hè? Die van melk, en melk staat voor de eerste beginselen der woorden Gods. En die kennen ze niet. Want, vers 10, in plaats van dat woord Gods, de eerste beginselen ervan, hebben zij gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat is de treffende beschrijving natuurlijk van het judaïsme. Alles is bij wet geregeld. Overal zijn voorschriften voor, enzovoorts. En daarna staat er, daarom zal hij door belachelijke lippen, door een andere tong tot dit volk spreken, want ja, als er in het volk geen plaats is voor het woord God, zodat de Heer het daar op tafel kan zetten, dan zegt hij, nou, dan stuur ik er heidenen naartoe als boodschappers. En dus werd in andere talen tot dit volk gesproken, dus de tekenen ervan oversla, kom ik gewoon terecht bij het Grieks van het Nieuwe Testament, door een andere taal dus, de taal der heidenen, eventueel in de tekenen de talen der heidenen, ook nog in de Bijbel terug te vinden, Maar ook al zo zouden zij niet horen, het wordt becommentarieerd in 1 Korinthe 14 en de Statenspreekentong is een teken van heel de situatie in onze bedeling en een teken aan een nog steeds ongelovig volk, voor wie, vers 13, het woord des Heren is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden, want dat is de situatie voor een ieder die onder de wet leeft. Heb je hem nog? Nou, moet je daaraan toevoegen? Niks, denk ik, dus ik ga gewoon weer terug naar Malachi 2, vers 3. Zie, ik zal u het zaad verderven, in ieder geval van de priesters en wellicht ook van het Joodse volk. Ik zal u het zaad verderven. En ik zal drek op uw aangezichten strooien. De tafels liggen er vol mee. Als je mij vraagt, lag de vloer er ook mee vol, want zo zie ik dat dan als het ware voor me. En het wordt hier door de Heer zelf in de gezichten van deze priesters dan wel Joden gegooid. Hier staat, ik zal die drek op je aangezichten strooien. Dat had ook met gemak het andersom kunnen zijn, dat namelijk die priesters dan wel die Joden zelf met het vuil zouden worden geworpen in de vuilnisbak. In ieder geval, zo loopt het verhaal hier af, want zo staat het er, hè. Ik zal de drek op je aangezichten strooien, de drek uw feesten, zodat men u met die drek zal wegnemen, zodat ze afgevoerd zullen worden met alle vuilnis. Dat is wat er staat. En de Heer beschouwt dus niet alleen hun praktijken als afval, als waardeloos, maar het volk als zodanig ook. En zo wordt het dan inderdaad afgevoerd. Ik ben even aan het bladeren, doe ik eigenlijk voor mezelf. Ja, zie je, dat had ik toch goed. In Romeinen 11 namelijk lezen wij woorden van gelijke strekking. Daar ontleent aan Psalm 69, maar er staat in Romeinen 11, vers 9, hun tafel worden tot een strik en tot een val. Die woorden kwamen juist tegen in Jesaja 8, over die steen des aanstoots, een strik en val. Maar hier is ook een tafel, hun tafel worden tot een strik en tot een val, en tot een aanstoot, daar heb je hem alsnog. Tot een vergelding voor hen. En hier dus weer tafel als de uitdrukking van hun eigen zogenaamde Joodse cultuur, die hen in de weg staat om de Heer Jezus Christus, om het brood des levens, op hun tafel te aanvaarden. De tafel staat vol. Met drek, staat er. En hun tafel zal dan worden tot een val, tot een oordeel. En men beseft het niet, de Joden beseffen het niet, christenen beseffen dat al helemaal niet, dat het Joodse wettische systeem de grote vloek is die op de Joden rust. En als je dat beseft als christen, dan haal je het niet in je hoofd om ook maar in welke vorm dan ook iets daaruit te importeren op je eigen tafel. Wij hebben één tafel. Een christelijke wijze van leven. Die is niet onder de wet, ook niet onder het oude verbond. Die is dus helemaal niet Joods. En zelfs letterlijk hebben wij een tafel. Dat zou voldoende moeten zijn. Ik bedoel brood en wijn. Van de avondmaalstafel als uitbeelding van de levende Christus. Dat is het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Enzovoorts. En waarvan wij leven. Dat is ons leven en dus onze wijze van leven. Want dat is wat de tafel, ook de avondmaalstafel, dus uitdrukt. Hebben die nog? Maar aangezien men dat niet meer weet of erkent, ja, zoekt men iets anders om op de tafel te zetten en wat er dan opkomt is drek. Ik kan het ook niet helpen, mijn Bijbel zegt het zo. Nou goed. Ik zal de drek uw feesten in uw aangezicht strooien, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dan zult gij weten, vers 4, dan zult gij weten, dat wil zeggen daarna in de praktijk, dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. Met andere woorden, pas als dit gebeurd zal zijn, pas daarna zal men het een en ander beseffen. Namelijk dat deze uitspraken, onder andere dit gebod, dit onderwijs gewoon, hè, en dus ook dit Bijbelboek, dat ik dit gebod tot u gezonden heb. En als men tot dat inzicht komt en deze woorden die hier beschreven staan inderdaad aanvaardt en gelooft, en dat men als Jood tot het inzicht komt dat heel dat judaïsme schade en drek is, want die had ik nog vergeten, die uitdrukking, maar als men tot dat inzicht komt, dan is men rijp om daadwerkelijk deel te krijgen aan de Messias. En waarom ook niet, want dat is wat Paulus vertelt in Filippenzen, wat het maar was. 3 is het inmiddels, of 2? Ik had het nooit onthouden. Maar ik zoek hem wel even op, want die zou ik er beslist naast moeten lezen, nadat ik deze andere verse ook gelezen heb. Want de apostel Paulus in Filippenzen 3 is het, zegt in vers 2, zie op de honden, dat is wacht u voor de honden. En dan nog een keer, zie op de kwade arbeiders, maar u weet wie de kwade arbeiders zijn, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Nou ja, de fariseeën wisten dat hij over hen sprak, staan er. Toen de Heer ook zei, het zal van u weggenomen worden en een ander volk gegeven. Hij zegt, wacht u voor de honden, wacht u voor de kwade arbeiders. En daarna zegt hij, ziet op de versnijding. Sterker heb ik de apostel zich ook nog nooit horen uitdrukken, maar duidelijk is dat hij het heeft over de Joden. In de zin van Joodse godsdienst. De versnijding noemt hij spottend. U weet, als het ver is, dan in de meeste gevallen is het misgegaan, hè. Ik heb me versneden, zei de Mohel. Dat is niet best. Maar goed. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen, want besnijdenis is een besnijdenis des harten, waarbij de oude mens wordt weggenomen. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest, niet in het vlees en niet naar de buitenkant dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. En als men de Heer niet in de geest dient en niet in Christus Jezus roemt en wel in het vlees betrouwt, dan krijgt men behoefte aan wettische instellingen en zegt men, goh, kunnen we ze wel lenen bij de Joden. En dat gebeurt tegenwoordig dus, hè? Met name in de evangelische kring, zeker. Maar goed, Paulus waarschuwt ervoor. En hij zegt, nou ja, als er dan toch op het vlees betrouwd moet worden, dan doe ik dat wel. Want ik ben vers 5 versneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, maar naar de wet een Farizeeër. Gekke dat hij het woord Jood niet uit zijn mond krijgt. Maar goed. Toch? Maar hij beschrijft het wel. Maar hij zegt, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet de Farizeeën, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk, maar hetgeen mij gewin was, heb ik, om Christus wil, schade, verlies, geacht, verlies gerekend, heb ik negatief geboekt, zegt hij. Heb ik om Christus wil verlies gerekend. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En hier vind je hetzelfde plaatje. De tafel van Paulus was helemaal vol. Hij zegt, maar het was schade en drek en ik heb ruimte gemaakt. Opdat ik Christus zou gewinnen en in hem bevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid uit de wet, maar rechtvaardigheid door het geloof van Christus. Namelijk, rechtvaardigheid die uit geloof is, door het geloof opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En daar gaat het om. Paulus is het goede voorbeeld. Als iemand verstand had van het Jodendom, was het apostel Paulus, lijkt mij bovendien. En hij zegt, het is schade en trek en je komt er niet door tot de Heer. Integendeel, Paulus, op wie niks aan te merken was volgens de wet, moest tot de Heer zeggen, wie zijt gij, heren? Had geen idee wie hij was. En zo zijn wij terecht bij vers 4. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb. Opdat mijn verbond met Levi, zegt de Heer der Heerscharen. En Levi blijkt hier ineens iemand heel anders te zijn. Merkwaardig genoeg. Want kijk, hier in vers 1 tot en met 4 worden de priesters toegesproken. En nu gij priesters, maar die priesters zijn levieten, stammen van Levi af en zijn dus in zekere zin Levi. En toch staat er, dan zult gij weten dat ik dit gebod dat u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij. In de normale lezing kom je terecht bij deze Levi als iemand anders dan die priesters uit vers 1. Het gaat om het contrast uiteraard. De Levitische priesters onder het oude verbond en binnen het Jodendom, daar wordt niks van heel gelaten om zo te zeggen. Maar daartegenover wordt gesproken wel degelijk over een Levi. Opdat mijn verbond met Levi zij, hij wordt ook beschreven in de volgende versen. Namelijk, mijn verbond met hem, met Levi dus, was het leven en de vrede. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond. En er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid. En hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. En zo verder. En op wie de beschrijving ook past. Niet op Levi. Hebben die? Levi uit het Oude Testament, de stamvader van de stam van Levi en dus van de Levitische priesters, daar weten wij verder helemaal niks van. Bovendien, die Levi, daar was helemaal geen verbond mee gesloten. En bovendien, het Oude Verbond werd hooguit gesloten met Mozes en Aaron. Dat waren afstammelingen van Levi, maar daar was je al, ik meen, 4, 5 generaties verder of nog meer, dat ben ik vergeten. Hoe dat precies zat, maar Levi leefde daar ver voor. Het heet wel Levitische priesterschap, maar Levi zelf, de man, had er überhaupt niets mee van doen. Kortom, het gaat hier over iemand die Levi heet, maar het is in ieder geval niet die Levi uit het verleden. En dan lezen we de beschrijving opnieuw en weten dan ineens op wie het wel slaat. Want er staat, mijn verbond met hem was het leven. Het gaat om een verbond des levens, dus dat met iemand gesloten zou zijn. En dan weten we toch met wie dat gesloten werd, of met wie dat gesloten is, of nee. Dat verbond des levens heet ook het verbond des geestes. En geest en leven is synoniem. Dat is gewoon het nieuwe verbond dat vast ligt in de Heer Jezus Christus, die van een zoveel beter verbond borg geworden is, met dank aan Hebreeën 7 bijvoorbeeld. Kortom, er staat Levi, maar bedoeld is blijkbaar Christus. Dat geldt ook voor vers 6, de wet der waarheid. De wet der waarheid was in zijn mond. Heb je dan ook een wet der leugen? Is eventueel de vraag, maar mijn antwoord is ook wat cryptisch. Mijn antwoord is, de wet is door Mozes gegeven, en vergis u niet, Mozes was Levi, uit de stam van Levi. En zijn broer Aaron was de hoge priester, en ik geloof dat hij de oudste was van de twee, me goed herinneren, Aaron. Hij was dus hoofd van de stam van Levi, en als iemand de naam Levi zou dragen, zou het Aaron zijn en eventueel zijn broer Mozes. Vandaar dat ze ook dezelfde staf moesten delen. Maar goed, daar hebben we het nou verder ook maar niet over. De staf van Mozes was de staf van Aaron, hè? En andersom. Was de staf van Levi, staat er. De staf van het huis, van de stam van Levi. Die bloeiende staf later. Nou goed, dezelfde staf die Mozes zou uitstrekken over de Schelfzee bijvoorbeeld. Maar later heette het de staven van de stammen Israëls, en dat was de stam van Levi, dat was van diezelfde staf. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Mozes was Levi, Aaron was Levi, maar Johannes zegt in Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, is door Jezus Christus geworden, waarbij de term waarheid daar de aanduiding is van het nieuwe verbond. Want genade is de aanduiding van het nieuwe verbond tegenover wet van Mozes. Dat is de uitspraak in Johannes 1, vers 17. En in vers 14 stond al Christus vol van genade en waarheid. Maar in vers 17, de wet is door Mozes gegeven, de genade, de waarheid is door Jezus Christus geworden. En zo verder. Dat verbond heet trouwens ook de volmaakte wet, dan wel de wet der volmaaktheid, dat is in Jacobus 2, dacht ik. En hier in Malachi 2 heet het, mijn verbond met hem was het leven en de vrede. En dat is ook een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Niet alleen leven is dat, maar vrede ook. Want de meest gangbare aanduiding van het nieuwe verbond is het verbond des vredes. Met een variant in Efeze 4, de band des vredes. Maar al in Jesaja heet het verbond des vredes. Trouwens, al in Numeri heet het zo. Daar wordt het toegepast op Pinaas, de kleinzoon van Aaron. Verbond des vredes. Maar de vaste uitdrukking is in Jesaja. Mijn verbond des vredes, mijn eeuwig verbond des vredes, enzovoort. Nieuwe verbond heet het ook, maar dat is omdat het zo genoemd wordt in Jeremia 31. En ter onderscheiding van het oude verbond der wet. Maar voor de rest, de vaste uitdrukking is verbond des vredes. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Dat moet het nieuwe verbond zijn. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en werd om mijn naam veel verschrikt. Dat wil zeggen, hij diende mij, hij vreesde mij, hij diende mij. En dan de wet der waarheid. En dat is ook een aanduiding van het nieuwe verbond, de volmaakte wet of gewoon de waarheid, was in zijn mond. En er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden, werd geen leugen op zijn lippen gevonden, enzovoort. Dat is waar het Nieuwe Testament ook over spreekt, tamelijk uitgebreid, ook met name in de Hebreeënbrief, maar ook in de Evangelie al. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Kortom, dit is niet de beschrijving van Levi, de stamvader van de stam van Levi dus, en de zoon van Jacob tegelijkertijd. Maar het is de beschrijving van de Heer Jezus Christus, op wie die naam Levi van toepassing gebracht wordt. Daar is ook een goede reden voor. Levi is in de eerste plaats natuurlijk en logischerwijze de term voor het oud-testamentische priesterschap en daarmee de dienst onder de wet. Maar het hele punt is dat de wet geen ding volmaakt heeft, zoals Hebreeën dat zegt. Dat wil zeggen over het hoofd van Levi, maar ook over het hoofd van Mozes en Aaron heen, wordt gezien op de Heer Jezus Christus. Die is namelijk de echte Mozes, de echte Aaron en eventueel de echte Levi. En hier vinden we dit zo geformuleerd. Als u daarna vraagt, dat is toch eigenaardig dat dat hier zo gebeurt en ook verder nergens anders, dan moet ik u zeggen, nou het gebeurt ergens anders, want in Numeri gaat het over Pinhas, de kleinzoon van Aaron, en er wordt ineens over hem gesproken van een verbond des vredes dat de Heer met hem gemaakt zou hebben, en daar blijkt precies hetzelfde, er wordt gesproken over die man Pinhas, maar in werkelijkheid gaat het net zo goed over de Heer Jezus Christus, van wie hij op een of andere wijze een type is. Maar de naam van Levi ben ik elders nog nooit tegengekomen. De vraag is alleen waarom dat dan zo gebeurt en niet wat explicieter. En het antwoord is dan altijd hetzelfde. Dat is omdat er nog het een en ander achter verborgen zit. Wij vinden in het Oude Testament meer van dit soort aanduidingen van Christus die niet helemaal duidelijk zijn. Zo uit het hoofd noem ik ineens Melchizedek en ik noem nog een keer Michael. Dat vind ik altijd aardig om te noemen. Want velen schrikken daar meteen van, maar ik ben van mening dat die termen, die namen, gewoon namen en titels zijn van Christus zelf en verder van niemand anders. Maar waarom zo bedekt? Wel, dat is omdat het schriftgedeelte wat daar verband mee houdt, niet alleen spreekt over de Heer Jezus zelf, maar in bijzonder over de Heer Jezus in relatie tot en dus samen met de gemeente. En dat is hier ook zo en het blijkt ook. Want ineens, nadat het eerst gaat over een enkelvoud, namelijk hij Levi, staat er ineens in vers 7, want de lippen der priesters, en dan is het ineens een meervoud, terwijl het over Levi ging, en dat is een enkelvoud, dat is er maar één. Maar dan ineens, de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en daarna weer in het enkelvoud, en men zal uit zijn mond de wet zoeken. En ook dat verschijnsel kennen wij uit het Oude Testament, oud-testamentische profetie, waar het enkelvoud wordt afgewisseld met het meervoud, omdat het gaat over de Heer Jezus, maar via hem gaat het over de gemeente. En de gemeente, dat kun je als een meervoud beschouwen, het woord zelf natuurlijk niet, maar de gemeente, de term is de aanduiding van de verzamelde gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En dat zijn dus priesters. Je kunt de gemeente zien als één priesterlijk volk, zo wordt het ook beschreven, als één tempel, als één geestelijk huis, dan is maar één ding. Maar niettemin kun je de gemeente ook zien als de verzameling levende stenen in plaats van als één huis. En dan wordt het ineens een meervoud. En je kunt de gemeente zien als één priesterlijk volk, maar ook als een volk van priesters. En dan krijg je de meervoud weer, zoals in Openbaring 1, vers 6 is het, meen ik. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Maar ook heel de gemeente collectief kan als één priester gezien worden. En die afwisseling, die vindt u hier dus ook. Je vindt hem ook in de beroemde vers van Jesaja, wat het maar was, 57. Daar gaat het eerst over de rechtvaardige, Jesaja 57 vers 1. En daarna heet het de weldadige lieden. En daarna heet het weer de rechtvaardige. Het gaat over hetzelfde. Maar de ene keer wordt de hele gemeente gezien als één collectief. En de andere keer als een verzameling individuen. En dus de rechtvaardige komt om, de weldadige lieden worden weggeraapt, de rechtvaardige wordt weggeraapt, enzovoort. Die afwisseling, en dat komt echt nog wel een paar keer vaker voor. Maar hier in Malachi 2 gaat het dus om de ene priester, maar Levi was nooit een priester, dus je hebt meteen je vraagtekens. En daarna gaat het om priesters, maar waar het op duidt, is priesters die er helemaal niet zijn naar de ordening van Aaron. Het gaat niet om Levitisch priesterschap, maar het gaat om Melchizedeks priesterschap, om zo te zeggen, met de term uit de Hebreeënbrief uiteraard. Malachi 2, vers 7, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond, en dan is het ineens weer enkelvoud, uit de mond van Christus, dan wel uit de mond van de gemeente, de wet, het onderwijs, namelijk, zoeken, want hij is engel des heren der heerscharen. En hier krijg je het antwoord, het meest fundamentele antwoord op de vraag, wie is die Levi? Wel, hij is engel des heren der heerscharen, wie is hij dus? Weer zelf. Maar het oude beginsel blijft van toepassing. Alles wat het Oude Testament zegt over de Messias, wordt tegelijkertijd gezegd over de gemeente, wiens leden, dan wel wiens lichaam wij zijn. Kortom, omdat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening, zelfs in de hemel, of anders omdat wij één plant met hem geworden zijn. Dat was Romeinen 6 weer, het laatste. Kortom, er wordt hier gesproken over een priesterschap buiten het Joodse volk en zelfs buiten het Levitische priesterschap. Maar nou heet het toch Levi, maar bedoeld is uiteraard de echte. Komt trouwens aardig overeen met de betekenis van de naam van Levi. Want de naam van Levi is eigenlijk synoniem met het Nieuwtestamentische begrip katalasso, dat wil zeggen verzoenen. Men zou de naam van Levi vertalen met verbinden, verenigen, samenbrengen, verzamelen. Dat is in ieder geval wat zijn moeder uitspreekt in Genesis 29. Als ik het goed heb. Genesis 29, vers 34. Zij werd nog bevrucht, Lea namelijk. Zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zei, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Samenvoegen, bij mij voegen. En de naam wordt gegeven aan het Oud-Testamentische priesterschap, omdat de priesterschap de bedoeling heeft God, dat wil zeggen de Heer en het volk, samen te brengen. De priesters zijn de middelaar als het ware tussen God en de mensen. Zo, en we weten dat zeker, omdat dat gezegd wordt van de Nieuw-Testamentische priester, de priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. Hij is namelijk de middelaar tussen God en de mensen. Dat spreekt over de opgewekte Christus in onze tegenwoordige tijd. Hij is degene die verbindt. En meestal krijgen we dan die andere termen. Hij is degene die verzoening tot stand brengt. Niet zozeer in de zin van bedekking, maar in de zin van, dat wil zeggen hilasmo in het Grieks, maar in de zin van katalasso of apokatalasso, namelijk verzoenen, twee partijen tot elkaar brengen, twee partijen samenvoegen. En dat is precies wat de hoge priester zou doen. In elk geval, de hoge priester van het Nieuwe Verbond doet dat. En dat ligt vast in de naam Levi, vandaar dat de naam makkelijk gegeven kan worden aan Christus zelf. Maar achter de naam zou men tegelijkertijd de gemeente zien, en dus niet alleen de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, maar ook heel dat priesterlijke volk, dat priester is naar de ordening van Melchizedek, want dat zijn wij uiteraard, en de beschrijving is op ons van toepassing, op de gemeente namelijk. Wij vrezen hem, wij worden om zijn naams wil verschrikt, dat wil zeggen nog steeds wij vrezen hem en dienen hem, wij hebben ons zacht voor hem. Zijn waarheid is in onze mond, vers 6, de wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Want dat is de bedoeling in elk geval van de gemeente, die pilaar en vastigheid der waarheid is. Dat is 1 Timotheus 3, waar dat gesproken wordt over de gemeente. De gemeente is huisgods, pilaar en vastigheid der waarheid. Want wij als priesterlijk volk zouden in ons het woord gods bewaren. Dat is de priesterlijke functie, zoals dat de functie was van Israël. Namelijk, hun zijn de woorden gods toebetrouwd. Ook als het Nieuwe Testament over de gemeente spreekt als een tempel, dan heeft het nog steeds dezelfde betekenis. In de tempel namelijk zou het woord gods bewaard worden. Dat wil zeggen symbolisch, via de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen, en meer in de praktijk in de bijbehorende bibliotheek, de gebouwen des tempels, waar men de priesters kon benaderen om vragen te beantwoorden, zal ik maar zeggen. Opdat men daar onderwijs zou krijgen in het woord gods. Dat zou niet gebeuren in de synagoge, want de synagoge is geen bijbelse inzetting, instelling, maar de tempel is dat. En in onze dagen is dat de gemeente. Vandaar dat een Jood, als hij de Heer zoekt, zou moeten komen tot de gemeente. Hij moet naar de tempel, dat is de gemeente. Nou, een andere variant is, hij moet naar de vrijstad, maar dat is de gemeente. Maar goed, daar ga ik me niet verder op in, maar dat is er nog zo een, hè. De wet der waarheid was in zijn mond, er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden, hij wandelde met mij in vrede. En Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, enzovoort. Dus de beschrijving niet alleen van Christus, het is ook de beschrijving van de gemeente die zijn lichaam is. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid. Hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Dat is ook zo'n aardige, want dat is de functie van de gemeente hier op aarde althans. Voorlopig, over andere dingen heb ik het nu domweg niet. Want waar de gemeente het woord God zou bewaren, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om dus ook dat woord Gods te prediken, namelijk te onderwijzen. En dus het woord te prediken in de eerste plaats aan het Joodse volk, maar vervolgens aan alle volkeren der aarde, uiteraard. En dat wordt hier beschreven. Die hij is niet maar de Heer, maar het is de gemeente in wie en door wie de Heer werkt overigens. Dus al wat de gemeente doet, wordt in laatste instantie alsnog toegeschreven aan de Heer Jezus Christus. Of moet ik zeggen, in eerste instantie, dat kan ook. Maar van de andere kant bezien, al wat u en ik doen in onze dienst aan de Heer, wordt toegeschreven aan de hoge priester, onze hoge priester, die nou eenmaal verantwoordelijk is voor die dienst. Zie. Hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen der priesters, dat zijn wij dus, zullen de wetenschap bewaren, als vaststelling van een feit. En men zal uit zijn mond de wet zoeken. Als men vandaag van een mens de wet, dat wil zeggen het onderwijs, de waarheid zou moeten horen, komt het vanzelfsprekend vanuit de mond van een gelovige die priester is naar de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verband. Zie. En bij wet zeg ik altijd, niet om interessant te doen, maar opdat het u bij mogen blijven. Wet is Torah en Torah is truth. En true, in het Engels althans, en in het Nederlands is het ons woord trouw. Dat is volstrekt hetzelfde woord. Dat gaat om de waarheid namelijk, onderwijs, dat is wat wet is. En we zouden niet op calvinistische wijze altijd de 10 geboden inzien en alles wat nog meer aan christelijke ethiek te bedden gebracht is in de loop der tijd. Het is onderwijs. En daarmee de waarheid per definitie, Torah. Men zal uit zijn mond de waarheid zoeken, ben ik ook altijd geneigd te lezen, om van dat calvinistische begrip wet af te komen. Maar ja, we kunnen beter gewoon bij de Bijbelse betekenis van het woord houden. Wet, waarheid. Men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is engel, boodschapper, engel des Heren der Heerscharen. Het is een leuke, want we komen steeds terecht bij de vraag. Het boek heet Malachi, het betekent mijn engel, maar wie is die engel? En het kunnen er veel zijn, kan op velen van toepassing gebracht worden, maar uiteindelijk is het altijd Christus. En met Christus is het uiteraard de gemeente, zeker in relatie tot het Joodse volk. Dat het namelijk niet gaat over het Joodse volk of de Levitische priesters, blijkt vervolgens weer uit vers 8. Dan wordt weer omgeschakeld, er wordt contrast beschreven. Maar gij zijt van de wet afgeweken. Met andere woorden, er is een categorie die blijkbaar niet van de weg is afgeweken en die werd hier aangeduid met de naam Levi. Als je nog een argument wil hebben waarom de naam Levi gebruikt wordt voor de gelovigen, dan heb ik er nog één voor u. Dat is om ze jaloers te maken. Die vinden wij niet zo netjes, maar het is wel een Bijbels. Dat de naam, begrip onder de Joden van Gods wegen gegeven wordt aan, gestempeld wordt op een andere categorie. Op de gemeente in onze dagen uiteraard. Datzelfde geldt trouwens voor de naam Israël, want er is in onze dagen officieel en in hoogste instantie maar één volk dat de naam Israël draagt, en dat is de gemeente, het zijn niet de Joden. Laat staan dat de Joodse staat zo zou kunnen heten. Maar goed. Maar gij zijt van de wet afgeweken. De tegenstelling. En dus het Joodse volk. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Eenvoudig omdat men weliswaar de wet gebruikte, maar op verschillende manieren, maar altijd verkeerd, toepaste. In elk geval, men hoeft niet te struikelen in de wet, zolang men ziet dat het in de eerste plaats de wet des Heren is, en dat de wet inderdaad een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, dat wil zeggen met God samengevoegd worden, onder verwijzing naar de naam Levi, en met dank aan Hebreeën 7, de wet is een aanleiding tot een betere hoop. Een schaduw van toekomende goederen. Dat was respectievelijk Hebreeën 7 en nu Hebreeën 10, de eerste verzen. Zo zou men de wet moeten zien, in de eerste plaats. Dan leren wij de Heer daaruit kennen, was de bedoeling, want de wet spreekt nou eenmaal over Christus. Maar wij zien dat niet, omdat we als mensen gewoonlijk op onszelf gericht zijn, alle dingen op onszelf willen toepassen, denken ook altijd maar dat het primair over ons gaat, en daardoor komt er een bedekking over het woord God te liggen. Dat is de vloek van de wet. Dat ligt niet aan de wet, het ligt aan de mens die hem hanteert, uiteraard. Maar in ieder geval, de Bijbel zegt, zolang de Joden proberen door de werken der wet gerechtvaardigd te worden, zijn ze aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Romeinen 9 en 10. Ze zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. Door de wet, maar niet met een eigen gerechtigheid. En dat is wat anders dan de rechtvaardigheid Gods, want die is niet door de werken der wet, maar door geloof, staat er. En staat er op vele plaatsen. En daardoor heeft men het verbond van Levi verdorven. Gij zijt van de wet afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, want dan is het ineens steen des aanstoots en rotsteen der ergernis, hè, Christus, vanuit de wet. Want Christus past niet in de wet, integendeel. Christus kwam, de Heer Jezus Christus kwam om de wet te vervullen en daarmee te beëindigen en zelfs te vernietigen. Sterke woorden die daarvoor gebruikt worden, die niet populair zijn, heb ik gemerkt, maar niet de mensen staan zwart op wit in de Bijbel. Onder de wet is voor de Heer Jezus geen plaats en we zijn weer rond, dan zeg ik weer, op de tafel is geen plaats voor het brood des levens en in de herberg is ook geen plaats, al is het ook in Bethlehem, waar men dan toch het brood zou moeten hebben, volgens de betekenis van de naam, maar het is nog steeds zo. Er is geen plaats voor hem. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. En wat je nou onder Levi verstaat hier, doet weinig ter zake, want men heeft het oude verbond verdorven. Het is trouwens een bediening des doods en dood is verderf. Het heet trouwens ook dienstbaarheid der wet, maar ook dienstbaarheid der verderfenis. Want zo werkt het in de praktijk. Aan de andere kant, het nieuwe verbond heeft men inderdaad verdorven. Dat wil zeggen, dat heeft men weggedaan. En men heeft de middelaar van het nieuwe verbond gedood. Dat wil zeggen, overgegeven in de dood. En daar is het ook bij gebleven in de praktijk. En het woord struikelen, dat weten we langzamerhand. Hè. Dat is de verwijzing naar de rots der struikeling, de steen des aanstoots enzovoorts. En dat is de vloek dus die ligt op het Joodse volk. Daarom staat er ook, daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard, in de zin van onwaardig, niets waard, onwaard gemaakt voor het ganse volk, waaruit maar blijkt dat primair nog steeds de priesters worden aangesproken die verantwoordelijk waren voor het woord Gods in de eerste plaats. Ik heb u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Ik weet wel, zo'n vers, het aangezicht aannemen in de wet, verklaart men bijna altijd ogenblikkelijk als, ja, ze hadden de wet moeten toepassen, maar ze doen dat niet goed, want er is een soort klassenjustitie bij de Joden. De een veroordelen ze wel en de andere vinden ze sympathiek, dus die veroordelen ze niet. Maar dat is niet, als je mij vraagt, niet de strekking van deze uitspraak. De strekking van deze uitspraak is dat nou eenmaal de wet altijd het aangezicht aanneemt. Dat wil zeggen, de wet is gericht op het gedrag, op de buitenkant van de mens, op zijn doen en laten. Ook al zou de wet beloningen geven aan degene die er zich trouw aan houden, dat is niet zo, maar zelfs al zou de wet dat doen, dan nog is het aanneming des persoons. Wet oordeelt niet de gedachten der mensen, wet oordeelt alleen zijn gedrag en dus altijd de buitenkant. En wat de Joden wordt kwalijk genomen, is dat bij hen alleen de buitenkant telt. Je bent een nette Jood als je houdt aan de voorschriften. En als u denkt dat het antisemitisch is, wel, dat is het niet, maar ik wil er wel wat even naast zetten. Bij christenen is dat gewoonlijk ook zo het geval, omdat het in het algemeen bij de mens het geval is. Kijk, wij mensen denk ik, als iedereen zich nou maar netjes gedraagt, hebben we geen last van ze. En dan is alles wel goed. En de Heer kan het helemaal niks geven hoe wij ons gedragen. Voor de Heer gaat het erom wat in ons hart is, want dat is het echte, dat is echt wie wij zijn. Onze identiteit wordt niet bepaald of afgelezen aan ons gedrag. Ik begrijp wel dat in ideale omstandigheden en in overeenstemming met de menselijke filosofie iemands gedrag geacht wordt te zijn de uitwerking van wat in hem is, maar in de praktijk is het wat gecompliceerder. Want in de praktijk is het zo dat het menselijk gedrag veelal juist het tegenovergestelde is van wat in de mens is. Als een soort bescherming, als een façade, een harnas, een muur, een image, of hoe het maar genoemd mag worden, afhankelijk van of men het positief of negatief interpreteert. Maar het is nou eenmaal zo dat de Bijbel zegt, Paulus zegt, wat ik niet wil, dat doe ik, en wat ik wel wil, dat doe ik niet, waaruit volgt dat de buitenkant niet in overeenstemming is met de binnenkant. Maar omdat de mens niet wil toegeven dat de mens dus volkomen verkeerd in elkaar steekt, want dit is gewoon een fundamentele fout, hij zal terug moeten voor garantie, denk ik altijd, en dat kan ook inderdaad, alleen moet hij dan wel terug, ja. Maar goed, maar hij deugt fundamenteel niet. Omdat de mens dat niet wil erkennen, gaat hij uit van het idee dat het uitwendige van de mens voortkomt uit het inwendige van de mens. En tot op zekere hoogte is dat wel waar, maar men zou niet automatisch aannemen dat het een directe reproductie ervan is, hè? De buitenkant, dat is de directe reproductie van de binnenkant. U weet hoe dat is, je kunt dia's projecteren. En de kleuren op de dia worden de kleuren op je scherm. Als het scherm tenminste een beetje deugt en de lamp ook, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar in principe, de kleur van de dia zie je op het scherm. Dat komt overeen, maar tot ons vermaak stellen we dan toch nog altijd vast dat het beeld dat je op het scherm ziet, het omgekeerde is, toch nog van je dia. Hebben jullie nog, want je moet het ding dus op zijn kop in het projector steken, anders komt hij niet goed op het scherm. Dat is één ding. En omdat we het toch over fotografie hebben, bij de normale fotografie, de ouderwetse fotografie zal ik maar zeggen, ik heb het niet over digitale toestanden, maar bij de ouderwetse analoge fotografie, daar maak je toch, als je afdrukt, maak je eerst een negatief. Dan is alles wat licht moet worden is donker en alles wat donker is, is licht. En alles wat rood moet worden is blauw, geloof ik, of weet je veel wat. Maar in ieder geval, groen... Oh ja, dat is maar wat, hoe ze het gemaakt hebben. Maar in ieder geval, zelfs de kleuren zijn omgekeerd. En daarna zit je met je negatief. Dat is inderdaad, komt overeen met wat je later afgedrukt krijgt. Dat wel, maar dan nog is het omgekeerd. En zo is het bijna altijd. Dat wil zeggen, er is wel verband tussen uitwendig en inwendig, maar het is niet noodzakelijk hetzelfde. Meestal niet zelfs. En vraag het anders maar na aan uw psychiater. Die kan u daar ook wel het een en ander over vertellen. Maar dat gaat een boel geld kosten natuurlijk, hè. Maar, hè? Hoe dat ook zij, wat de Heer aanziet is niet de buitenkant, maar hij ziet aan wat in het hart is. En onder de wet leven is altijd het aannemen van het aangezicht, of het aannemen van de persoon. Dat is hetzelfde, hè? Aangezicht of persoon, dat is gewoon de buitenkant. Maar de wet rekent de buitenkant, de mens in het algemeen ziet aan wat voor ogen is, zegt mijn Bijbel dan, maar de Heere ziet het hart aan. Kijkt gewoon aan die buitenkant voorbij. En dat is dus de vloek van de wet. De wet is zwak, omdat die gelegd is op het vlees en op de buitenkant. Maar dat is niet de mens. De mens is de binnenkant. Het gaat om wat in het hart is. En dat zal ook van Gods wegen geoordeeld worden. Zie? En dus zou men die wet niet zo zwaar hanteren. Want bovendien, u weet toch hoe het is onder de wet. De wet is heel streng, over het algemeen, de Mosaïsche wet. Heel rigoureus, maar er staat altijd nog bij dat wie zonder zonde is, zou de eerste steen werpen, met name dus degene die beschuldiging inbrengt tegen een ander, die aangifte doet dus, die moet zelf de executie uitvoeren. En daarvan staat er, nou, als je eerlijk bent, dan doe je dat niet, want ja, zelf ben je ook niet zonder schuld. Met andere woorden, die wet valt helemaal niet te hanteren, dat is maar goed ook. En men heeft het in de praktijk ook eigenlijk nooit gedaan. Men heeft alleen overgehouden wat de mens wel aardig uitkwam, en de rest heeft men net zo goed aan de kant geveegd. Omdat men er toch niks mee kan. En dat is wat de Heer ook zei. Jullie hanteren zogenaamd de wet, maar het zijn wel je eigen wetten, om je daarna niet te hoeven houden aan de wet des Heeren, en daarmee aan de echte Mosaïsche wet. Sowieso. En het is dus verschrikkelijk hypocriet. In elk geval, er staat, ik heb u verachtelijk en onwaard gemaakt. En dat is wel een aardige uitspraak tot slot, omdat wij over de Heer Jezus leren dat hij veracht is en onwaardig onder de mensen. De woorden worden zelfs in Jesaja 53 uitgesproken door een uiteindelijk bekeerd Israël, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ze zeggen, hij was de veracht en hij was de onwaardigste onder de mensen. Maar de Heer kijkt van de andere kant en hij zegt, ik heb u verachtelijk en onwaard gemaakt. Naar aardse maatstaven is de Heer buiten de lege plaats en draagt hij daar smaadheid en dragen wij zijn smaadheid daar mede. Maar naar goddelijke maatstaven is het andersom. Wij hebben deel aan de heerlijkheid van Christus en dit volk levend onder de wet. En daarna elk volk, hoe religieus ook, leeft inderdaad onder die wet en daarmee onder die vloek. En wordt van Gods wegen verachtelijk gemaakt. Het is maar aan welke kant wij staan. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mogen worden bij het oordeel dat u uitspreekt over diegenen die vasthouden aan de buitenkant, aan de persoon, het aangezicht, aan het leven onder de wet. Wij danken u dat wij mogen verstaan dat u niet oordeelt wat voor ogen is, of niet aanziet wat voor ogen is, maar dat u aanziet wat in ons hart is. En waar we ons bewust zijn dat onze levens toch niet zijn wat wij ervan hadden willen maken, zijn we ons ook bewust dat u weet wat in ons hart is. En dat wij daadwerkelijk u willen dienen nadat wij uw woord hebben ontvangen en hebben laten planten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, niet hebbende onze eigen rechtvaardigheid uit werken der wet, maar in het bezit van die rechtvaardigheid die u ons gegeven hebt in Christus. Want wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daarom danken we u dat wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof vrede hebben met u en met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade om u te dienen als priesters van dit nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheden, opdat uw geest zou wonen in ons vlees en zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. Amen.